Hartelijk welkom in onze Maranatha-samenkomst. Mochten er vakantiegangers in ons midden zijn, fijn dat jullie ons gevonden hebben hier in de Leemkuil. En jullie treffen het, want de dienst zal vanavond een extra muzikaal tintje hebben. En de instrumenten hier op het podium deden dat waarschijnlijk al vermoeden. Zoals gebruikelijk beginnen we het met het zingen van enkele liederen. En dat is trouwens een Bijbelse opdracht. In de Kolossenzenbrief zegt Paulus: zing voor de Heere met dank in uw hart. En we beginnen daarom met een loflied voor onze God. Heer, ik prijs uw grote naam. Opwekking 430 en we zingen het tweemaal. In de Kolossenzenbrief die ik zo net aanhaalde, geeft Paulus ook duidelijk te kennen hoe we de Heere mogen toezingen. Namelijk met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat gaan we vanavond allemaal doen. Misschien is er zelfs wel een nieuw gezang bij, waarover we in Openbaring 5 kunnen lezen. Het volgende lied dat we gaan zingen is ontstaan naar aanleiding van psalm 1. Daar wordt gesproken over een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht draagt op zijn tijd. Dit lied vinden we in de bundel Opwekking nummer 174. Juich, want Jezus is Heer. nogmaals wil ik iedereen van harte welkom heten, ook degenen die nog later binnengekomen zijn. Dankbaar zijn we dat broeder Wolbers vanavond in ons midden is. We willen u Gods zegen toebidden. En een bijzonder welkom natuurlijk aan de mannen van Last Minute. Deze keer was jullie naam wel heel toepasselijk. Maar wat zijn we blij dat jullie vanavond toch hier in ons midden konden en wilden zijn. En net zoals voorgaande jaren hopen we weer te genieten van de verrassende muziek en zang. Ook voor jullie veel zegen. Dank ook aan Wim Kombrink die vanavond zijn eigen muzikale bijdrage levert. Dank je wel, Wim. Ook de radioluisteraars die dinsdagavond deze dienst kunnen beluisteren via VOC Lokaal, wensen we een fijne en gezegende dienst. Volgende week zondag hopen we hier weer een Maranatha-bijeenkomst te houden. En dan zal broeder Johan Schep uit Gorkum de voorganger zijn. Mochten er mensen zijn die cd's willen bestellen van deze avond, bij de uitgang kan dat voor u geregeld worden. Dan kreeg ik nog een bericht dat er aanstaande zaterdag 16 juli zingen is op de markt in Nunspeet. En daar zal medewerking aan worden verleend door de zanggroep Gideon. Vanaf 2:00 iedereen welkom. Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste, de voorbeden. Blijven jullie alsjeblieft denken aan al onze zieken en eenzamen. Juist in deze vakantietijd kunnen de thuisblijvers wel wat extra aandacht gebruiken. En verder zijn er vanavond nogal wat mensen waarvoor we jullie voorbeden vragen. En zoals we zo vaak ervaren hebben en ook zo vaak zeggen hier, bidden helpt. Allereerst bidden we voor onze ernstig zieke broeder Arie Bultman. Daar vragen we gebed voor. Hij heeft in deze fase van zijn leven ons gebed hard nodig. Dan is er voorbeden gevraagd voor Alfred Huisman, een regelmatige bezoeker van onze diensten. Hij is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis, waar vastgesteld werd dat zijn lever ernstig aangetast is door een agressief gezwel dat onbehandelbaar is. Er wordt een plaats voor hem gezocht in een hospice. Zijn plek hier in de dienst was vaak naast Wim Nap. En Wim is er niet, maar zijn vrouw is er. Is Wim er wel? Voor mensen die nog meer informatie daarover willen hebben, verwijs ik jullie naar Wim. Hij bezoekt hem regelmatig, dus hij heeft informatie voor jullie. En we zijn blij dat Wim Horseling in ons midden is. Het blijft nog spannend, denk ik, en nog wat onzeker. Maar ik heb begrepen, 20 juli de operatie. Ook voor jou zal er gebed zijn. Jan Bruinekreeft mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. Onze oudere zuster Beb Westering heeft nog veel pijn en ongemak na haar gezichtsoperatie. Zij is ook erg blij met medeleven. En adressen van onze zieken kunt u vinden op de tafel in de zaal. En zo kennen we vast allemaal mensen in onze directe omgeving die gebed nodig hebben. Maar ook ver weg, onze vervolgde broeders en zusters mogen we niet vergeten. Ook dat is een Bijbelse opdracht. Net zoals we Gods oogappel Israël steeds opnieuw mogen zegenen. Dan gaat de microfoon zo dadelijk naar broeder Wolbers, maar eerst zingen we nog een overbekende lofpsalm, waarin allerlei muziekinstrumenten genoemd worden, waarmee we de Heere God mogen loven en prijzen. Nu zullen de meesten van ons dat hier vanavond alleen maar met hun stem doen. Maar wat is alleen maar? Psalm 150 eindigt: al wat geest en adem heeft, looft de Heer die eeuwig leeft, looft verheugd de Heer der Heren. En dat gaan we samen doen. Namens de Maranatha-commissie wens ik jullie hier in de Leemkuil en de luisteraars thuis een gezegende en vreugdevolle dienst. Laten we als het kan staande Johannes de Heer nummer 376 samen gaan zingen. 3 coupletten.
Thank you. Goedenavond. Ik denk dat het lekker warm wordt vanavond. Maar het meest wat ons hart kan en mag verwarmen, is de liefde van de Heer Jezus. En daarvoor zijn we vanavond hier gekomen. Om te luisteren naar het kostbare woord van de Heer. De Bijbel te openen en naar datgene wat de broeders voor ons zullen zingen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader, we komen tot u in de wonderbare naam van onze Heer Jezus. Die een naam heeft gekregen boven alle namen. Zoals het lied het ons ook zegt, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Wat een zegen dat we met zoveel vanavond bij elkaar mogen zijn met één verlangen en één doel. We willen ons oog richten op de Heer Jezus. De overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Dank u wel dat u in ons midden bent door uw woord en door uw geest. En we willen ons uitstrekken, Vader, naar de zegen die u hebt bereid in de Heer Jezus. Want zoals uw woord het ook zegt, hebt u ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de Heer Jezus. We zijn bijzonder bevoorrecht dat we vanavond in alle vrijheid uit volle borst mogen zingen. Dat u leeft en dat u voor ons bidt en pleit bij de Vader. Dank u wel, Heer, dat we degenen die genoemd zijn vanavond, die ernstig ziek zijn, dat we die mogen brengen voor de troon der genade. Hier zoals we hier zitten, mogelijk met verdriet of met vreugde of hoe we dat ook invullen. We hebben u nodig en we willen ons uitstrekken naar u. En dat bidden we ook voor degene die later in de week naar deze dienst luisteren. U kent een ieders omstandigheden. En u staat niet van ver af, maar u wil in die situatie komen, Heer, die soms heel moeilijk kan zijn. We willen vanavond ook bidden om geopende harten. We willen vragen, Heer, dat u een wonderlijk werk wil doen. En we willen ook vragen dat degene die nou worstelen met het feit dat ze geen zekerheid hebben in het geloof, dat deze dienst mag bijdragen dat ze hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus. En wat is het eenvoudig. We mogen ons geloof en ons vertrouwen mogen op u stellen. Denk aan de woorden van de apostel Paulus. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en u zult behouden worden. Helpt u, Heer, bij het begeleiden van de samenzang. Zegent u mijn broeders die de liederen voor ons zingen. Dat het onze harten ook mag bereiken. Helpt u ook mij, Heer. Wilt u mijn gedachten in mijn hart brengen, wat er gezegd mag worden. We leggen dit samen zijn in uw liefdevolle hand. Maar we bidden ook nog, Heer, voor Israël. Uw volk en uw land. En u zult ook met uw volk tot uw doel komen. Onze gedachten gaan uit naar hen, Heer, die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Geeft u ondersteuning, troost en bemoediging. Ze mogen weer nogmaals, dit samen zijn in uw hand leggen. En we verwachten het van u en van u alleen. Amen. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit het boek Openbaring. Wel uit het derde hoofdstuk. En ik wil enkele dingen met u delen vanavond uit de zesde brief die Johannes in opdracht van de Heer Jezus moest schrijven aan de gemeente de Philadelphia. Openbaring 3 en dan vanaf vers 7. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen dan het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enig uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal eruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover, broeders, zusters, het woord van God. Voordat we een aantal gedachten met elkaar gaan delen over dit gedeelte, zingen we nog een lied en dat is uit de opwekking 978. Heerlijk is uw naam. En ik stel voor dat we dat staande zingen. We hebben de zesde brief van Johannes met elkaar gelezen. En die brief die was gericht aan de broeders en zusters in Philadelphia. En Philadelphia betekent broederliefde. Het is eigenlijk een hele bijzondere brief. Maar al de brieven die Johannes schreef, de gemeenten in Klein-Azië, waren toch op zich verschillend, maar toch wel heel bijzonder. Het was een boodschap wat God kwijt wilde aan de toenmalige gemeenten in Klein-Azië. Een wereld vol verschil, zou je kunnen zeggen. Want het begint met Efeze. En wat staat daar? De broeders en zusters in Efeze hebben de eerste liefde verloren. Hun enthousiasme was weggeëbd. En dat was ook een klacht aan het adres van de gemeente, aan de gemeente in Efeze. En dan zie je dat er in die brieven een neerwaartse spiraal zichtbaar wordt. Dat heeft ook te maken niet alleen met de gemeenten van toen, maar het vertelt ons ook iets over de geschiedenis van de gemeente. En ik denk voor de beeldvorming dat het goed is om eerst vast te stellen, wat is nu eigenlijk de gemeente? Want daar staat nog wel eens verwarring over. Een gemeente is niet een kerk waar een etiket op geplakt is. Je kunt prachtig mooie namen verzinnen. We hebben een woud van gemeenten en namen zo langzamerhand. En als je als gelovige daar een keus in zou moeten maken, dan verdwaal je daarin. Maar Johannes richt de brief aan de gemeente in Philadelphia. Dat betekent dat er één gemeente was in die plek. En die gemeente die bestond uit gelovigen, broeders en zusters, mensen die de Heer Jezus hadden aangenomen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want het gaat er niet in de eerste plaats omdat je ingeschreven wordt in een kerkelijk register, maar het gaat erom dat je ingeschreven wordt in het hemelse register. En dat betekent dat je je geloof en je vertrouwen moet stellen op de Heer Jezus. Nu, we weten van Johannes dat hij een godsman was die met vol overtuiging en passie en enthousiasme het evangelie van de Heer Jezus verkondigde. Dat herkennen we ook aan Paulus en andere godsmannen in de Bijbel. En weet u, dan is de Satan, daar hebben we al iets over gehoord, die staat op de loer om dit soort trouwe dienstknechten van de Heer onmondig te maken. En hoe krijg je dat voor elkaar? Nu, in het geval van Johannes, zien we dat hij verbannen wordt naar het eiland Patmos. En ik denk dat de duivel toen gedacht heeft, dit heb ik even goed geregeld. Deze man wordt daar verbannen naar de eenzaamheid en hij zal voorlopig geen mensen meer kunnen bereiken met het evangelie. Maar weet u, en dat is het kostbare, dat God juist de dingen die dreigen verkeerd te gaan in onze ogen ombuigen tot iets waar hij in verheerlijkt wordt. En dat zien we ook bij Johannes. Het hele boek Openbaring is een bijzonder boek. Het zegt ons heel veel over de tijd die komt, maar het zegt ons ook heel veel over de tijd waarin we nu leven. We hebben zwaar te maken met een voortschrijdende openbaring en we zien steeds meer dingen tevoorschijn komen die we lezen in het boek Openbaring. Is als het ware een aanloop van datgene wat ons, wat de wereld staat te wachten. Schrijf. Schrijf een brief. Nu, ik denk dat u daar ook wel ervaring mee heeft. Soms dan krijg je een brief. Ik heb een periode in mijn leven gehad, dan kreeg je brieven die waren niet zo leuk. En op een gegeven moment, dan kom je tot de gedachte, denk ik, als ik nu weer een brief krijg, dan laat ik hem in de papierversnipperaar zakken. Dan wil ik hem niet eens meer lezen. Maar er zijn mensen goed bedoeld die reageren op je prediking. En ik moet u heel eerlijk zeggen, je mag niet generaliseren, maar dat is soms heel moeilijk. Want de ene die vindt de prediking een beetje te soft en de ander vindt hem te confronterend. En zo gaat u maar door. Nu, daar ben je niet alleen in, want zo gaat dat een keer. Mensen hebben een bepaalde gedachte daarover. Nu nog even terug naar Johannes, ook voor de jeugd vanavond in ons midden. Hoe ging dat dan? Want het hele boek Openbaring was toen een vooruitblik van datgene dat zou komen. Nu, om het even populair te zeggen, Johannes werd in de bioscoop van God gezet en God die draaide de film van de eindtijd. En Johannes moest het noteren. En hij heeft zulke waardevolle dingen opgetekend. En hij heeft zoveel dingen aan ons laten zien. En waarom? Omdat God toen hij in het begin stond ook al wist hoe het einde zou zijn. God weet alle dingen. Vandaar ook dat hij Johannes kon inspireren om die dingen op schrift te stellen die zouden gebeuren. En dan zeiden mensen, ja, maar je moet niet te veel bladeren en ook niet te veel lezen. Het boek Openbaring, nee, zo'n moeilijk boek is geen moeilijk boek. Als je in de schoolbanken van God gaat zitten, dan ga je begrijpen wat hij bedoelt. Maar dan moet je wel de tijd nemen om dat te lezen. En afgestemd zijn op de gedachten van God. En natuurlijk, je hebt uitleggers nodig. Dat heb ik, dat heb u, dat hebben we allemaal. Maar die zijn er ook, die u helpen om zicht te krijgen op het boek Openbaring. Eigenlijk betekent het wegnemen van de sluier, Apocalypse. Nou, die brief die wordt geschreven. En wat is de aanhef van die brief? Dit zegt de heilige. En hij is heilig. Met andere woorden, God kan geen enkele gemeenschap hebben met de zonde. Hij neemt afstand van alles wat verkeerd is. Hij is de heilige. De Bijbel zegt om ons, wees heilig, want hij is heilig. Daar worden we toe opgeroepen. De waarachtige. Wat is prachtig dat je een persoon mag kennen. En ik noem zijn naam, de naam van de Heer Jezus, die de enige en de waarachtige is. Er zit geen leugen in hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij, de waarachtige. En als hij spreekt, broeder, zuster, tot jou, jonge mensen, tot u, ouderen, dan zijn dat woorden van waarheid. Denk nog even aan de liederen die gezongen zijn. En eentje er was van open dan de deur. Dat staat ook in Openbaring 3 vers 20. Hij staat aan de deur en hij klopt en hij wil bij u binnenkomen. Hij die de waarheid vertegenwoordigt. Hij die zegt ik wil je redden. Ik heb alles voor je volbracht aan het kruis van Golgotha. Ik ben voor je gestorven. Ik ben de dood voor je ingegaan. Maar ik ben ook weer opgestaan en hij leeft. Dat is bijzonder. Hij leeft, broeders, zusters. En hij heeft de sleutels in handen. Hij heeft ook de sleutel van jouw hart in handen. En hij kan die deur openen. Maar hij verwacht van u, van jou, dat je die deur opent. Hij staat aan de buitenkant en hij klopt. En het is aan ons, of wij aan de binnenkant, die deur open willen doen. Als je die deur open doet, dan sta je oog in oog met de persoon die je lief hebt. Die jou lief hebt. De sleutel van David. We lezen dat in Jesaja 22, vers 22. Hij heeft alle sleutels van de hel en het dodenrijk. Noemt u maar op. Hij heeft alle macht, want hem is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En weet u wat zo geweldig mooi is en bemoedigend? Die opent en niemand sluit. Dat is bemoedigend. Voor alle gelovigen. Als God een deur opent, dan is er niemand die die deur kan sluiten. Niemand. Absoluut niemand. Ik heb u een geopende deur gegeven. Hij opent en niemand sluit. Maar er is ook een andere kant. Hij sluit en niemand opent. Misschien mag ik even terug met u naar die geschiedenis van Noach. Noach, de man, de godsman, als enige rechtvaardige in die tijd, en ik zou maar niet te buiten gaan hoeveel mensen er toen geleefd hebben, tijden al voor de zonvloed, maar u weet dat Noach, die moest een ark gaan bouwen. Dat was een wonderlijke opdracht, want het had nog nooit geregend. En dan zegt God, Noach, je moet een ark bouwen. En Noach had heel veel dingen kunnen zeggen. Van nou, Heere God, hier is geen water. En waar moet dat dan vandaan komen? Maar Noach geloofde onvoorwaardelijk wat God tegen hem zei. En ik denk ook, als hij toen die tekening ergens heeft gekregen en die afmetingen, dat hij gedacht had, lieve mensen, wat een klus. Hoe krijg ik dat ooit klaar? U heeft er 120 jaar aan gebouwd. En misschien dat de mensen in die tijd het ook wel heel vreemd hebben gevonden. Ik heb eens voor een aantal jonge mensen daarover gesproken door te zeggen, en Noach zal je vader maar zijn. Soms hebben, dat is gewoon zo, hebben kinderen moeite met dingen, ook wat betreft het geloof. We hebben 3 dochters. En als je die 3 dochters gaat vragen, van waar jullie er blij mee dat je vader het evangelie verkondigde, dan denk ik dat u te horen krijgt, dat vonden we moeilijk. Want we werden er vaak op afgerekend. Onze kinderen moesten modelkinderen zijn in de ogen van heel veel mensen om ons heen. Die moesten veel vromer en veel mooier en veel beter zijn dan al die anderen. Ik zal u maar 1 ding vertellen. Onze oudste dochter, die ging op school in Leeuwarden, die ging wel eens naar een studentencafé om een kopje koffie te drinken. En toen werd ik afgerekend door iemand die zei, uw dochter komt daar, die hoort daar niet te komen. En kijk, als je volwassen bent, dan zeg je, ach, laat maar. Maar als je jong bent, dan wil je daar liever niet mee geconfronteerd worden. Dan wil je ook vrij in het leven staan, broeder, zuster. Maar ik zeg nogmaals, geloven betekent ook tevoorschijn komen. Niet als een soort duikboot christenen, bij wijze van spreken, op zondagmorgen naar boven toe komen, op maandagmorgen weer ondergaan. Maar gewoon laten zien wie je bent. En in opdracht van God je werk doen. Dat deed Noach. En toen de ark klaar was en alles en iedereen erin ging, inclusief de dieren, toen deed God de deur dicht. En er was er geen redding meer mogelijk. Er kon niemand meer uit en er kon niemand meer in. En er komt ook een moment in deze wereld dat God de deur van de genade dicht doet. En dan klinkt net als wat we lezen in Matthäus 24 met de dwaze maagden die aankloppen. En wat krijgen ze te horen? Ga weg, ik heb u nooit gekend. Wat erg, hè? Dat hoeft niet, want God heeft jou, u, mij een geopende deur gegeven. Nu, vanavond. Hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Sommige mensen hebben er heel veel moeite mee. Dat God alles weet en alles doorziet. Dat hij je gedachten kent. Wat op Psalm 139 ons ook verwoordt. Dat hij zegt, David zegt, Heer, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. Zelfs, Heer, als er nog geen woord op mijn tong is, het is bij u bekend. Dat heeft 2 kanten. Je kunt er angstig van worden, maar je kunt er ook blij van worden dat er iemand is die in jouw gevoelens kruipt, in alle eerbied gezegd, en alles van je weet en toch niet verwijt. Tegen iemand gezegd die nog heel jong was. Die had best wat op zijn kerfstok. En had de gedachte van, Ik ben niet goed genoeg voor God. Nee, dat ben je ook niet. Daarom is de Heer Jezus gestorven. Er is niemand goed genoeg voor God. Daarom moest God zijn zoon geven aan deze wereld. Maar weet u, ik heb hem mogen vertellen dat God jou kent en tot op de bodem van je ziel leest en weet wat je gedachten zijn. En als hij dat weet, al zijn ze nog zo negatief, hij verwijt niet. Maar als je bij hem komt, neemt hij je in liefde aan. Mensen kun je verstoten. God aanvaardt je zoals je bent in de persoon van de Heer Jezus. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Dat geven over de gemeente van Philadelphia. Ik heb het al gezegd, broederliefde. En weet u, dit is de enige brief waar geen verwijt van Gods kant in staat. Het waren mensen die zo vol waren van Gods geest. En die het woord wilden bewaren. En ik heb voor u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. We lezen dat ook van de apostel Paulus. Dat hij zegt, ik heb een geopende deur gekregen, maar er zijn vele tegenstanders. Maar denk erom, als God een deur opent, dat niemand die kan sluiten. Broeder, zuster. Geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht of kleine kracht, staat er. En u hebt mijn woord bewaard of in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Dat zijn een aantal heel belangrijke dingen. Kleine kracht, ja, maar u denkt misschien, ja, maar als je gelooft, dan heb je toch in de persoon van de Heer Jezus grote kracht. Ja, in hem wel. Maar de gemeente van Philadelphia was niet een gemeente met grote gebouwen of grote zangkoren of imponerende, welvarende, welsprekende redenaars. Het was een hele eenvoudige gemeente die zich richtte op het woord van God. Laodicea wordt gekenmerkt, dat is de laatste brief voor de opname van de gemeente, wordt gekenmerkt dat ze alles hebben. Ze zijn rijk en verrijkt geworden en ze zijn prat op datgene wat ze hebben bereikt, want ze hebben alles in huis. Maar God staat buiten de deur. In Philadelphia was dat niet het geval. Je hebt kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard. Ik zou eigenlijk wel door de rijen willen gaan vanavond. En u persoonlijk aanspreken en zegt, als u gelooft, bewaart u dan ook het woord? Dat betekent nogal wat hoor. Want dat betekent gewoon dat je tegen de principes van deze wereld inroeit. Dat je als het ware hele andere gedachten hebt van wat er leeft in onze samenleving. Misschien moet ik een paar confronterende dingen zeggen. Wat staat er in de Bijbel? Dat je niet moet gaan samenwonen, maar dat je moet gaan trouwen. Dat wordt er verwacht. Want het huwelijk is een beeld van de Zoon van God en de gemeente. Efeze 5. Wat staat er in de Bijbel? Dat je respect moet hebben voor het leven. En wat doen wij? Wij brengen de kinderen om in de moederschoot. Pure moord. Maar wij hebben er mooie verzachtende omstandigheden van gemaakt. En ik kan zo nog wel even doorgaan. Misschien mag ik nog iets noemen. Misschien vindt u het heel confronterend. Maar weet u dat toen Johannes de opdracht kreeg om iets op te tekenen, iets neer te zetten in de Bijbel, toen ging het niet om wat hij voelde, maar het ging er om wat hij van God moest zeggen. Om later zijn toehoorders te wijzen en te laten lezen wat de waarheid is. Ik hoop er straks nog een paar dingen van te zeggen. Als we spreken over de opname van de gemeente. Wat staat er in de Bijbel? Graven zullen opengaan. Dus met andere woorden, er wordt niet in de Bijbel gesproken over crematie. Maar er wordt in de Bijbel gesproken over begraven. Heb je weer zo'n principe? Maar het mag allemaal niet meer gezegd worden. En weet u wat eigenlijk de nood van deze tijd is, wat de Heere God ook bij monden van de profetjes Hosea laat horen, het vierde hoofdstuk, en zegt, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En wat ik graag wil bewerken, dat het woord in uw hart terechtkomt, dat u gelooft wat de Bijbel zegt. Dat u even uw eigen gedachten, die bagage van wat je allemaal mee hebt genomen vanuit het verleden, want dat kan best wel een bottleneck zijn in je geloof en in je geloofsleven. Er is een bekende spreuk, daar hebt u wel meer van mij gehoord. Het is christenwerk om heidenen te bekeren, maar het is heidenswerk om christenen te bekeren. Want wij hebben zoveel bagage meegenomen, ik ook. En ik kreeg op een gegeven moment een leermeester. En weet u wat hij tegen me zei als ik zoiets vertelde? Van Dick, heb je wel gelezen wat er in de Bijbel staat? En hij nam me bij de hand en hij liet me lezen wat er stond. En dan moet je iets inleven. Dan moet je afstand nemen van datgene wat dacht dat goed was. Maar het enige wat goed is en wat goed uitwerkt in je leven, dat is het woord van God. Broeder, zuster, ge hebt mijn woord bewaard. Van Genesis tot en met Openbaring. Het woord bewaren. Maar het woord bewaar je niet als je er niet in leest, want dan weet je niet wat erin staat. Heel veel gelovigen hebben moeite om dingen te weerleggen die op hun pad komen. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Zegt de Bijbel daar iets van? Ja, zoek in het boek des Heren, zegt de profeet. Mijn woord in acht genomen, mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En ik kom daar elke keer weer op terug. En ik hoop dat u zich daar niet aan ergert. Maar ik zeg het vanavond weer. Wij leven in een godcultuur. En wat bedoel ik daarmee? Ik zal het uitleggen. Waarom in een godcultuur? Laten we heel eerlijk zijn, ik vind dat zeer verontrustend. Als je in gesprek komt en je ziet dat ook in de verkondigende programma's voor de tv. Ik heb dit met God en ik heb dat met God. Ik heb zus met God en ik heb zo met God. En weet u, ik kan me daarover opwinden. En ik zou wel door het scherm heen willen komen door te zeggen, en wat heb je met de Heer Jezus? Hij is de Zoon van God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is het aanspreekpunt van u en mij, of je nu jong bent of dat je ouder bent. Hij is de weg tot de Vader. En het is zo belangrijk. Natuurlijk mogen we God noemen, zo staat het ook in de Bijbel. Maar we moeten niet vergeten dat God spreekt door zijn Zoon. Hebreeën 1. God eertijds en voorheen gesproken hebben door de profeten, heeft in de laatste dagen gesproken door zijn Zoon. Golgotha. Broeder, zuster, gij hebt mijn naam niet verloochend. En ik hoop dat u met de hand op uw hart kan zeggen, ik hou, jonge mensen, ik hou van de Heer Jezus. Hij is de beste vriend, met alle eerbied en respect uitgesproken, die je ooit kunt ontmoeten in je leven. Hij is degene die naast je staat. Je hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Maar liegen, zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Ook dat was niet nieuw. Mag ik het vertalen naar deze tijd? We hebben hier te maken met naamchristendom. We kennen dat wel, de vervangingstheologie. Ze zeggen dat ze Joden zijn. Nu, ik kan het niet beoordelen wat u wel en niet bent. Maar de Joden zijn apart gezet door God. Het is een apart volk en wij zijn een volk uit de heidenen. En weet u, dat naamchristendom is eigenlijk de synagoge van de Satan. Omdat de waarheid ten onder wordt gehouden, broeder, zuster. Maar er komt een moment dat ook die zullen erkennen. Dat degenen die de Heer Jezus van harte volgen, dat ze daarvoor zullen buigen. Wat staat er in het volgende verse 10, opdat u het woord van mijn volharding, de Statenvertaling zegt, mijn lijdzaamheid heb bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Deze tekst moet je eigenlijk heel goed in je opnemen. Want hier wordt gesproken over de uren van de verzoeking en dan hebben we het over de oordelen van God die voor het duizendjarige vrederijk over deze wereld zullen komen. Dat is een periode van 7 jaar. Ik hoop dat u dat pakt. Ik had zo graag iets willen laten zien op de beamer. Misschien een volgende keer. Wat aanschouwelijk onderwijs. Want weet u, we staan eigenlijk aan de vooravond van het moment dat de gemeente wordt weggerukt van deze aarde in een punt van de tijd omkleed. 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicenzen 4. Ja, maar u zegt van, en ik hoop dat u het me vergeeft, want ik zeg het in alle liefde, maar ik heb geleerd dat het gezegde van waar hij komen zal, te oordelen de levenden en de doden, ja, dat is ook zo. Maar er gaat nog iets aan vooraf. De gemeente wordt weggerukt. Broeder, zuster, degene die de Heer Jezus hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker, er komt straks een enorme evacuatie. Nou, ze zullen er wel een antwoord op hebben, hoor. De praatprogramma's voor de tv. Ze zullen ons vast wel ergens naartoe denken. Maar weet u, de apostel Paulus die zegt het zo duidelijk. Want dat was er aan de hand met de broeders en zusters in Thessalonica. Ze dachten dat de dag van de Heer al was aangebroken en dat ze achtergebleven waren. Zegt Paulus, nee. Nee, zegt hij, zo is het niet. Even terug, even bij de les blijven. 1 Thessalonicenzen 4, de Heer zal wetten, we zijn Gods neerdalen vanuit de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En dan zegt Paulus, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn, zo vertroost aan elkaar met deze woorden. Dan hoor ik iemand zeggen, ja, dat is een onmogelijke situatie. Ja, in onze ogen wel. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Er zijn geen onmogelijkheden bij God. Maar stelt u zich eens voor, wat zou het een feest zijn als vanavond de bezuin klonk. Is uw stoel dan leeg of blijft u zitten? Stelt u zich eens voor, ik wil u niet bang maken, maar stelt u zich eens voor dat u zegt van, nou, ja, dat pak ik even niet hoor, dat is te ver bij me weg. Maar stel eens voor dat er Jezus zou komen. Ik moet u heel eerlijk zeggen, deze plaats is leeg. En niet omdat ik het verdiend heb, maar om reden dat ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus heb gesteld. En het gebeurt hoor. Het gebeurt zoals de Bijbel het zegt. Onvoorwaardelijk. Er zal geen jota of titel vallen, maar het zal uitkomen wat God geschreven heeft door de Heilige Geest. Heilige mannen Gods, zegt apostel Petrus, door de Heilige Geest geïnspireerd, hebben het opgetekend. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Voor. Dus voordat de oordelen van God over deze wereld komen, is de gemeente weg. Ik zal u een voorbeeld noemen uit het Oude Testament. Ik noem even Lot. En u kent hem wel, hè? Lot had ook werkelijk een lot. En de engelen die gingen naar Sodom en Gomorra. Want Abraham had gebeden. En op het gebed van Abraham, mede door het gebed van Abraham, werd Lot uit Sodom weggehaald. Er was nog een gelovige, alhoewel dat zijn getuigenis krachteloos was geworden. Want toen hij vertelde dat de Heere God Sodom en Gomorra zou vernietigen aan zijn schoonzoons, toen dachten ze, deze man die is niet goed bij zijn hoofd. Maar weet u wat de engelen zeiden? We zullen niets kunnen doen. U moet eerst weg hier. En God komt niet eerder in beweging en laat de oordelen over deze wereld komen als de gemeente is weggerukt. Gelooft u dat? Of wat blijft het stil, mensen? Ja. Het is zo belangrijk. We gaan nog even voor het uur van de verzoeking. En dan zeggen mensen, ja, er staat... Het zijn allemaal leren die binnenkomen in onze gemeenten ook. Hè? Dat is ook een valkuil van deze tijd. De duivel die heeft allemaal van die mooie zegjes. En hij komt binnen met allerhande mooie verhalen. En het is heel dicht bij de waarheid, maar het is een leugen. En wat zeggen dan mensen, en daar kan ik erg verdrietig om worden. Dan zeggen ze, ja, maar broeder, ik moet door de grote verdrukking. Misschien heb ik het al eens een keer gezegd, we hadden een oude broeder in de gemeente. En daar werd ook tegen gezegd, ja, ik moet door de grote verdrukking. Weet je wat hij zei? Goeie reis, ik niet. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Broeder, zuster, wij zijn vrij. De oordelen zijn niet bestemd voor Gods kinderen, omdat het oordeel in Christus van ons weggenomen is. Als je toch weet dat een van je kinderen op een plaats is waarvan je weet, daar zal een ramp plaatsvinden, dan weet je niet hoe hard je moet lopen om dat kind er weg te halen. Denkt u dan werkelijk dat God zijn eigen kinderen aan dat oordeel overlaat? Integendeel, we zijn gered. We mogen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Zie je, kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Ik ga daar nu niet te veel over zeggen, maar er zijn 5 kronen in de Bijbel. En een van die kronen die wordt gegeven aan mensen die de Heer Jezus verwachten. Dan citeer ik even wat Paulus schrijft aan de Timotheus, als hij op het einde van zijn leven is gekomen. Dan zegt hij, ik heb mijn loopbaan beëindigd. Dat wist hij. Ik heb het geloof behouden. Word ik een beetje ontroerd van. Geloof behouden. Was niet zo vanzelfsprekend. Maar wat zegt hij dan? Voorts is voor mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid die de Heere voor mij zal bewaren tot die dag, maar ook aan allen zal geven die zijn verschijning hebben lief gehad. Hebt u zijn verschijning lief? Krijgt u een kroon. Maar weet u, dat is ook zo kostbaar. Dat als we straks als gemeente, met al degenen die ons voorgegaan zijn, zullen staan voor de troon van het Lam, dan zullen we die kronen nemen, die zullen we aan zijn voeten neerleggen. Want hem komt de lof en de eer toe, de dank en de aanbidding. Want het is alles genade. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal eruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Prachtige, we krijgen een nieuwe naam. Daar zijn we herkenbaar aan. De naam op ons voorhoofd. De mensen die straks in de grote verdrukking terechtkomen, krijgen ook een naam. Een merkteken. Een merkteken van de Satan. O, ik bid u zo toe. Dat u voortijdig een besluit neemt. En dat u de naam, een naamdrager wordt van de Heer Jezus Christus. Wij zullen wonen in die stad die Abraham verwachtte. Een stad zonder handen gemaakt. Eeuwig in de hemel. De naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Niet het oude Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem waar geen rouwstoet ooit ons oog voorbij zal gaan. Waar gerechtigheid woont. Waar het lied van zegt, lichtstad met uw parelpoorten. Wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Daar zullen we verenigd worden. Met degene die ons lief zijn. Die ons heeft voorgegaan. Wat kun je huilen. Hè? Dat je mensen los moet laten. Ik maak het regelmatig mee. En toch. Dan treuren we niet zoals de apostel Paulus zegt. Al degene die geen hoop hebben. En ook de luisteraars thuis. Ach, ik ken u niet. Maar de Heer kent u wel. Ook die hier zitten. Misschien. Dat u dat los, en dat is vanavond al gezegd, onze broeder Henk. Ach, wat hebben we vaak mooie dingen met elkaar gedeeld. En dan ineens, na een tijd lang, dan zegt de Heer, het is genoeg. En dan heb je verdriet. Dan zeggen mensen, ja, maar als gelovige hoef je toch geen verdriet te hebben. Ja, God schiep ook de tranen. Net zo goed. En je mag huilen. Dat vanmorgen in onze eigen gemeente een zuster. Ze zegt, ik weet het niet meer. Ik ben kapot. Door alle omstandigheden van het leven. En ik heb haar aan mijn hart gedrukt. En ze heeft het uitgeschreeuwd. Maar weet u, die tranen worden door God bewaard. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En dat is de toekomst van Gods kinderen. Dat is ook de boodschap aan de broeders en zusters in Philadelphia. Kleine kracht, maak je niet druk. Ik heb de kracht. Ik heb jullie geopende deur gegeven. Jullie hebben mijn naam niet verloochend en mijn woord bewaard. Dat neerdaalt uit de hemel het nieuwe Jeruzalem. Bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam en wat bij God vandaan komt is volmaakt. Want hij, bij hem is geen onvolmaaktheid. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ach, ik zou zoveel meer kunnen vertellen. Ik hoop van harte, jonge mensen, dat je nadenkt over het feit dat jouw liefde, dat Gods liefde ook jou betreft. Ouderen die misschien in onzekerheid leven, waarvan u zegt, ach, ik ben op zoek naar zekerheid. En ik kan het maar niet vinden. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Weet u, u hoeft niets mee te brengen. Want hij heeft alles al. God heeft alles in orde gemaakt. Je hebt geen enkele bijdrage te leveren. Je mag komen met je lege handen. Je mag komen en zeggen, hier, ik open mijn hart voor u, Heer Jezus. Wilt u mij vergeven dat ik zo lang heb gewacht om u binnen te laten? En ik weet uit ervaring dat als die deur van uw kant open gaat, en hij mag bij jou, bij u binnenkomen. Dat er een onbeschrijfelijke vreugde in je leven terechtkomt. Zijn al problemen daarmee opgelost? Nee. Maar je weet ermee om te gaan. Ik bid u zo van harte toe. Als u geen zekerheid hebt. Jonge mensen. Let op wat ik u vanavond gezegd heb. Op grond van Gods woord. De Heer Jezus staat te komen. En hij heeft het verlangen om u, om jou te ontmoeten. Zet je hart open. Verwacht hem. Want hij zegt het en daar sluit u dit boek ook mee af. Zie ik, kom spoedig. Halleluja. Amen. We gaan luisteren naar Last Minute.
Ooit een cursus gedaan bij het Leger des Heils. Gingen we in tweetallen, twee dagen lang. En begon dan eerst in een half uur je verhaal vertellen. Over je behouden, hoe je behouden bent, hoe je de Heer hebt leren kennen en wat het betekent. En uiteindelijk moest je dat in een halve minuut doen. Het kan ook wel zijn dat je op een gegeven moment met iemand in een lift staat die heel snel naar beneden gaat, waarvan je weet dat hij kent de Heer nog niet. Dat je een verhaal moet hebben dat die persoon met wie jij kijkt naar beneden gaat, dat die weet dat hij ook behouden kan zijn. En dat is dan misschien in een last minute. Daar gaat het liedje over. Heb je het zo?
Someone came, expecting you on that beautiful shore. Be ready to join that great band of angels when they welcome you in.
When they welcome you.
Heel wat gehoord, wat preken zo, ook vanavond. Maar het is mooi, de lijn die erin zit. Dat we weten dat we leven hebben doordat Jezus zijn leven gaf. En we zijn, zoals de Bijbel zegt, we zijn in de palm van zijn hand zijn we geschreven. Ons leven staat in, onze namen staan in het boek des levens. En we hebben het vanavond over openbaringen. En bij ons boven het orgel dik, daar hing een tekst. En dat is de tekst waar jij het vanavond over had. Dus die, als we ziek waren en je lag op de bank, dan zag je dat altijd maar te lezen, weet je. En die, mijn tante die had het dan gemaakt en stond, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven wachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Maar het mooie is dat we geschreven zijn, onze naam staat in het boek des levens. En daar gaat het lief in de palm of your hand.
If I could have the world and all on. A thousand kingdoms, a thousand thrones. If all the earth were mine to own, with wealth my only gold, I'd spend my gold on selfish things without a love that your life brings. Just a little bit more was all I'd need till life was torn from me. I'd rather be in the palm of your hand, though rich or poor I may. Faith can see right through the circumstances, the forest in spite of the trees. Your grace provides for me. If I should walk the streets, no place to sleep, no fading promises you keep, I'd have no way to buy my bread with a bottle for my head. But if I trust the one who died for me, who shed his blood for me, trust in you, your grace will see me through. I'd rather be in the palm of your hand, though rich or poor I may be. Faith can see right through the circumstances, the forest in spite of the tree.
Wij zijn niet lang op aard, het leven gaat voorbij. Maar in beloofde land, daar wacht de Heer op mij. Eens zal ik hem daar zien, aan de open hemelpoort. Eenmaal kom ik daaraan in dat hemelse oord. O Heer en vriend, als gij bestaat er geen, als gij mij niet verwacht. Heer, waar moest ik dan heen? De heiland wacht op mij, aan de open hemelpoort. Eenmaal kom ik daaraan, in dat hemelse oord. Daar in beloofde land, daar wordt op mij gewacht. En ben ik soms ook zwak, de heiland geeft mij kracht. Weet ik de weg niets meer, dan leidt de Heer mij voort. En dan zie ik omhoog naar dat hemelse oord.
Denk jij zo, gitaar?
O Heer en vriend, als gij bestaat er geen, als gij mij niet verwacht, Heer, waar moest ik dan heen? De heiland wacht op mij, aan de open hemelpoort. Eenmaal kom ik daaraan, in dat hemelse oord.
Zingt u maar mee.
Oh.
O Heere vriend, als gij bestaat er geen, als gij mij niet verwacht, hier waar moest ik dan geen? De heiland wacht op mij, hij aan de open hemelpoort. Eenmaal kom ik daaraan in dat hemelse oog.
Dankjewel, broeders. Ik heb ervan genoten. Ik hoop van u ook. We gaan de Heer daarvoor danken. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heere God, waard in de hemel, wat een vreugde dat we over uw zoon mochten spreken vanavond. We gedeelte met elkaar uit uw woord mochten lezen, dat ook vers voor vers met elkaar behandelen. Wat hebt u ons een geweldige toekomst geschonken in de Heer Jezus. Dank daarvoor. We kunnen niet met woorden uitdrukken, Heer, wat u voor ons klaar hebt liggen. Denk wat de apostel Paulus zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen. Dat heeft u bereid voor degenen die u liefhebben. Wij mogen u liefhebben, omdat u ons eerst hebt liefgehad. Dank u wel voor de liederen en het enthousiasme van de broeders hier die de liederen ter gehoor hebben gebracht. Dank u wel voor de liederen die we samen mochten zingen. Dank u wel dat we uw woord mochten overdenken. Woorden van eeuwig leven. Niemand hoeft met onzekerheid weg te gaan. We mogen ons vertrouwen op u stellen en bent het waard, Heer. Dank nogmaals voor het ontmoeten van elkaar. Dank voor deze avond uw naam. Zij geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En dat onder het voorspel wordt het dan gecollecteerd. Daarna zingen we het prachtige lied uit Glorieklokken, Lichtstad, met uw parelen poorten. Het eerste en het tweede vers, dat zingen we voor de zegenbeden. En het derde en het vierde vers na de zegenbeden. biddende zegen van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, trooster en leidsman op ons levenspad, zij en blijven met dat ieder, totdat de Heer Jezus komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.